Een aantal opmerkingen namens de commissie van beheer hier. Wie heeft kamer 119? U vroeg wie kamer 119. Voorstellen, dominee Verheul. Oh, die staat, ja. U kent hem, hij is een trouwe conferentieganger. Hij heeft zich bereid verklaard om vanmiddag voor ons te spreken over het gericht in de prediking en dan met name aan de hand van de gegevens uit de profetie van Zefania. Ik geef u graag het woord.
Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e doorgrond, men ken mijn hart, o Heer. Eerst een 14e van Psalm 139. willen met elkaar de Heer voor deze middag ook een zegen vragen. Heere, u wilt ons op deze dag weer voor het lichaam, maar ook voor onze ziel spijzen en laven. Want opnieuw mogen wij gaan luisteren naar uw woord, wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Heere, dat is zo ontzaglijk veel. Veel meer dan wij ooit zullen kunnen bevatten. Waar we steeds maar een fragment van kunnen doorgeven aan elkaar. Maar we mogen ook weten dat wanneer u dat zegen, het goed mag zijn. Dat we door dat woord ook als dienaren van het woord gesterkt mogen worden. Kracht mogen ontvangen om die dikwijls zo moeilijke taak toch te kunnen doen. De last die u ons op de schouders gelegd hebt, die we in eigen kracht niet kunnen dragen. Maar u bent Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Wij hoeven ook niet uit te gaan in eigen kracht, want die hebben wij niet. Wij mogen gaan in uw kracht, die in onze zwakheid wordt volbracht. Geef dat ook vanmiddag. Uw genade ons dan meer dan genoeg mag zijn. Als we dan mogen horen naar de inhoud van uw dag, wilt u ons dan oren geven om te horen en een hart om op te merken. Wilt u ons in alles de leiding van uw Heilige Geest schenken, opdat wij zo in afhankelijkheid van u hier samen mogen zijn. Wilt u de vorst der duisternis uit ons midden weren, die altijd weer erop uit is om uw werk te verstoren, en dat we het oog op u gericht mogen hebben. Heere, dan zal het voor ons allen tot rijke zegen mogen zijn. Wilt u zo onder ons wonen en werken, uw koninkrijk nog uitbreiden, en geven dat alles uit mag lopen op de eer en de verheerlijking van uw naam die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil als inleiding op het referaat eerst lezen uit Zefanja 1. Het gaat dus over de prediking van de dag des Heren, waarin het gericht ook naar voren komt, maar het gericht is ook in de prediking van de dag des Heren gelukkig niet het enige. Maar Zefanja 1 willen we als inleiding lezen. Het woord des Heren, het wel geschied is tot Zefanja, de zoon van Kuschi, de zoon van Gedalia, de zoon van Amaria, de zoon van Hizkia, in de dagen van Josia, de zoon van Ammon, de koning van Juda. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heere. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogels des hemels en de vissen der zee en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heere. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam der Gemarim met de priesters. En die zich neerbuigen op de daken voor het Heer des hemels. En die zich neerbuigen dus zweren bij de Heere en zweren bij Malcham. En die terugkeren van achter de Heere en die de Heere niet zoeken en vragen naar hem niet. Zwijgt voor het aangezicht des Heere, Heere. Want de dag des Heren is nabij. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid. Hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in die dag van het slachtoffer des Heren, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen van de koning en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt, die het huis van hun heer vullen met geweld en bedrog. En het zal er te dien dagen, spreekt de Heere, een stem van gekrijt zijn van de vispoort af en een gehuil van het tweede gedeelte en een grote breuk van de heuvels af. Huilt, gij inwoners der laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouwen, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En het zal geschieden in dien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar ze zullen ze niet bewonen. En ze planten wijngaarden, maar ze zullen derzelve wijn niet drinken. De grote dag des Heeren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heeren, de held zal al daar bitter schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der verwoestheid en verwoesting, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, donkerheid, een dag der bazuin en des geklanks, tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden, want ze hebben tegen de Heere gezondigd, en hun bloed zal vergoten worden als stof, en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hun kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heeren, maar door het vuur van zijn ijver zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewis, een haastige, met al de inwoners van dit land. Tot zover. Wat ons bij het lezen van de profeten telkens weer opvalt, is de directe wijze en de duidelijke taal waarop ze gesproken hebben. Ze brachten een prediking die niet alleen maar voor degene bestemd was die hun hoorde, maar die ook hun eigen hart en leven raakte. En toch klonk het zonder daar eerst met anderen in overleg mee te treden, onverkort uit hun mond, alzo spreekt de Heere. Dat zou volgens sommige moderne profeten in onze tijd niet meer passen om zo te spreken. Zoals zoveel vanuit het woord niet, van God niet meer past in het leven van de moderne mens. Maar als we ons daarbij aansluiten bij deze mening, dan huilen we wel samen met die profeten die roepen vrede, vrede en geen gevaar. Zijn we dan nog wel dienaar van het goddelijk woord, als wij niet onverkort spreken naar dat woord? Hoe zouden we dan ooit dageraad kunnen hebben? Het woord van God is nog nooit naar de mens geweest, maar wel voor de mens. Met dat woord staan we tussen God en de mensen in. En dat merken we steeds weer in de praktijk van alle dag, dat is vanmorgen ook al aangehaald, geen eenvoudige plaats om daar te moeten staan, tussen God en de mensen in. Je bent altijd weer geneigd om naar twee kanten te luisteren. Te luisteren naar God en naar de mensen. En luister je naar God, dan loop je kans dat je slaag van de mensen krijgt. En luister je naar de mensen, dan loop je kans dat je slaag van God krijgt. Kun je nog een beter slaag van de mensen krijgen en aan Gods kant staan, want dat is de veiligste kant. Laten we gedrongen zijn, altijd ook maar weer in de prediking van de ernst, die me persoonlijk ook altijd getroffen heeft bij de roeping van Ezechiël. Dat de Heere daar tot die profeet zegt, Mensenkind, ik heb u gesteld tot een wachter over het huis van Israël. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Andersom is het even waar. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij zich van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Het is de Heere voor alles te doen om het leven van een mensenkind. Hij heeft immers geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin dat die zondaar zich bekeert en leeft. Als het oordeel in de prediking doorklinkt, dan horen we daar het diepste elke keer toch maar nog weer de grondtonen van de genade in doorklinken. Die genade laat de Heere horen bij monden van zijn profeten. Wend u naar mij toe en wordt behouden. In dat kader staat ook de prediking van de dag des Heeren zoals we die tegenkomen bij Sefanja. Hij is een van de kleine profeten. Niet de allerbekendste. Misschien wel een van de meest onbekende. Laten we hem even kort aan u voor mogen stellen. Hij is geboren tijdens de regering van de goddeloze koning Manasse. De afgodendienst tier dan welig. En toch heeft zijn vader Kuschi de naam van zijn zoon Sefanja genoemd. Die naam betekent de Heer heeft verborgen. Wat hij er precies mee bedoeld heeft, wordt uit de tekst niet duidelijk, maar ongetwijfeld zal het te maken hebben met het feit met die afgodendienst. Want als het volk de afgoden dient, dan verbergt de Heere zijn aangezicht. Uit die naamgeving kunnen we in ieder geval wel opmaken dat vader Kuschi en ook moeder van Sefanja niet meededen aan de afgodendienst. Ze hebben hun zoon overeenkomstig hun roeping en de opdracht des Heeren opgevoed in de vreze des Heeren. Want die vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Wat ons verder ook opvalt is de lange geslachtslijn die we hier tegenkomen. Zijn afstamming gaat zelfs terug in 4 generaties. Meestal lezen bij de profeten alleen de naam van zijn vader. Hier wordt zelfs de bedovergrootvader van Sefanja genoemd, Hiskia. Zou dat de koning geweest zijn? De koning die in 687 voor Christus overleden is? Naar alle waarschijnlijkheid niet. Want nergens lezen we in de schrift dat Hiskia een zoon had die Amaria heette. Zou het wel het geval zou zijn, dan zou Sefanja dus zelfs van koninklijke huizen zijn. Sefanja profeteerde in de tijd van koning Josia. Josia die in 622 een reformatie doorvoerde. De waarschuwing van Sefanja door middel van de prediking over het naderende wereldramp heeft ongetwijfeld voor deze koning de stoot gegeven tot hervorming, samen met de rol van de wet die gevonden werd. Sefanja is de laatste van de 9 zogeheten kleine profeten van voor de Babylonische ballingschap. De hervorming is maar van korte duur geweest. Want 35 jaar later vallen Jeruzalem en Juda en ook de tempel. Juda vervalt namelijk na koning Josia onder leiding van koning Joahas weer in het oude patroon van de afgodendienst. Sefanja is voor zover we uit de gegevens op kunnen maken uit Jeruzalem afkomstig. Hij spreekt nauwkeurig over het koninklijk paleis, de tempel op de berg Sion en om de noordelijke stadswijk bij name. Verder is hij getuige van het syncretisme, de vermenging van wijsgerige en politieke opvattingen, wijsgerige en religieuze opvattingen. Ook maakt hij het maatschappelijke en geestelijke onheil mee dat de leidslieden die het in Jeruzalem voor het zeggen hadden bewerkten. Evenals Jesaja is hij gehecht aan Sion, de plaats waar de Heere woonde te midden van zijn volk. Zefanja stelt in felle bewoordingen alles aan de kaak wat er fout zat bij het volk. Hebzucht, onbetrouwbaarheid, arrogantie, religieuze onverschilligheid van de heersende klasse in Jeruzalem. Verder laat hij de afkeer van de Heere horen van de vreemde cultuur en cultus die geïnfiltreerd is onder het volk van God. De cultus heeft van Assyrië heeft Jeruzalem in haar ban. De dag des Heere zal dan komen. Dan zal de Heere komen met zijn straffende gerechtigheid. Duidelijk zegt de profeet dat ik zal bezoeking doen over de vorsten en over de kinderen van de koning en over allen die zich met vreemde kleding kleden. Ook zal ik dezelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. Die rare gewoonte van de Filistijnen, nadat Dagon in stukken op de drempel gevallen was in zijn tempel, toen de ark des Heeren daar stond, is nu hier in Israël overgenomen, alsof de levende God ook van zijn voetstuk gevallen zou zijn en nu ook in stukken in de tempel zou liggen. En zo wordt het huis met geweld en bedrog gevuld. Door koningen Manasse en Ammon begunstigd, de afgodendienst neemt een ontzaglijk belangrijke plaats in. Josia was nog maar 8 jaar oud toen hij zijn vader Ammon opvolgde. De regering werd in begintijd nog waargenomen door een regentenraad. Zij zijn die vorsten over wie we zojuist het oordeel hoorden uitspreken. Zefanja heeft dan ook geprofeteerd in de tijd voor die reformatie plaatsvond. Hij spreekt namelijk nergens de koning persoonlijk aan. Hij moet dus in die tijd gesproken hebben dat Josia nog een kind was. Het is namelijk weinig logisch dat de krachtige Josia, zoals hij naar voren komt, geregeerd zou hebben met mensen om zich heen die andere goden zouden dienen. Assyrië was op het toppunt van zijn macht. De val van Nineveh vond in 612 plaats. Voor die tijd heeft Zefanja in ieder geval dan ook gesproken. In 625 begon in Assyrië de narigheid en de afbrokkeling van de macht. Daar regeerde Sanherib. Hij wordt door 2 van zijn zoons doodgestoken met het zwaard. Maar niet 1 van die 2 moordenaars wordt koning, maar Esarhaddon. Deze kwam dan met een leger tot in Egypte toe. Hij roept al de vazallen dan bijeen en laat ze trouw zweren aan zijn zoon Assurbanipal. Dan komt het waarom deze gegevens zo belangrijk zijn om te weten. De koning van Juda heeft getekend met de naam des Heeren en dit met zijn eigen stempel bekrachtigd. De profeet zegt erop, gij hebt de trouw aan de Heeren gebroken en dat is zonde. Onder Assurbanipal begon Babel zich te roeren. Babel had 4 jaar nodig om Assyrië te onderwerpen. Het keerpunt ligt dan in 625. Voor de tijd dus heeft Zefanja geprofeteerd. Jeremia is ook een van de tijdgenoten van Zefanja, die nog maar heel jong al tot profeet werd geroepen. De profeet Nahum schrijft ook over de val van Nineveh. Dus ook deze profeet moet nog voor 612 hebben geprofeteerd. Dat als inleidende gegevens, die noodzakelijk ook zijn om te verstaan wat de dag des Heren inhoudt. De prediking van Zefanja wordt dus getoond door dat centrale thema de dag des Heren. De Heere had in de schepping scheiding gemaakt tussen dag en nacht. Toen de Heere de aarde die wij mogen bewonen schiep, was alles hier nog woest en ledig. De Heere heeft vervolgens scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. Het licht noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. De nacht is als zodanig het overblijfsel van de chaos die eerst hier heerst. Maar iedere dag die daarna gekomen is tot op deze dag toe, behoort de Heere toe, omdat Hij de Schepper is. En toch mogen we van tijd tot tijd weer onderscheid maken in die dagen. En de dag des Heeren wordt een van die dagen daarin genoemd. In het Oude Testament is het de Sabbat die de dag des Heeren heet. En in het Nieuwe Testament neemt de gemeente van Christus die naam over. En dan voor de zondag, de dag waarop de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Het zijn bijzondere dagen die de Heeren heilig zijn. Maar we komen ook andere dagen tegen waarvan gezegd wordt dat ze heilig zijn. Zoals bij Nehemia, als de wet wordt gelezen, dat hij zegt, deze dag is des Heeren uw God heilig. Maar die dagen liggen in het verleden of in het heden. Maar waar het ons bij deze dag des Heeren om gaat, is een dag die in de toekomst ligt. Wanneer er in het verband sprake is van de dag des Heeren, dan heeft het betrekking op een dag in de nabije of misschien wel verre toekomst. De verwachting van de dag des Heeren nam een belangrijke plaats onder het volk in. Het had alles te maken met Gods macht, met zijn genade en oordeel. Daar moest Israël en daar moeten wij ook steeds weer van doordrongen zijn. Dat de Heere zijn belofte en zijn bedreigingen onder alle omstandigheden uitvoert. Geen van zijn woorden zullen immers ter aarde vallen. Met die woorden komt de Heere tot hem. Het woord des Heeren geschiet tot Zefanja. En wat hij nu moet gaan verkondigen, dat ligt er voorwaar niet om. Het oordeel komt. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heere. En Zefanja, die heeft het gepredikt. Maar hij zal misschien ook wel eens met Jesaja hebben moeten zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? Wel, de mensen daar in Jeruzalem tot wie hij sprak in ieder geval niet. Dan, waarom zouden ze ook luisteren? Het gaat ze immers daar voor de wind. In economisch opzicht gaat alles goed. Want ze hebben brood op de plank. En als het volk brood en spelen heeft, dan heeft men God toch niet nodig. Dat zien we toch ook in onze tijd. En dan, we zitten toch na twee goddeloze koningen nu weer een godvrezende koning op de troon. Dat waarborgt toch welvaart en vrede. Zefanja moet daar dan toch tegen die heersende mening in het woord van God brengen. Dat de dag des Heeren komt. En dat dan wel zal blijken hoe dat ze zich vergissen. Zefanja is door verschillende kunstenaars uitgebeeld als een lantaarendrager. Met een brandende lamp in zijn hand gaat hij door de straten van Jeruzalem. Omdat het woord van God altijd weer is als een licht schijnende in een duistere plaats. En zo loopt de profeet met de boodschap van God door de straten van Jeruzalem. De stad van God, waar hij woonde en troonde te midden van zijn volk. Maar waar voor de Heere ten diepste geen plaats meer was. Want in Jeruzalem wordt niet langer meer die God, de God van het verbond, de God die zulke grote wonderen aan zijn volk had gedaan en ze uitgeleid had uit Egypte, uit het diensthuis van de slavernij, wordt niet langer gediend, maar de afgoden, de goden van rondom. Ze buigen zich voor de zon, de maan en de sterren, de astrologie heeft zijn intrede gedaan. Het staat in de sterren geschreven. Ook veel in onze tijd denken precies hetzelfde. En daarin valt het ons op hoe hoogst actueel dit gedeelte als het ware is. Dat er niets nieuws onder de zon is. Zefanja moet goed bekend geweest zijn in Jeruzalem, zeiden we al. Hij kent de weg er op zijn duimpje. En toch is er één die die weg daar nog veel beter kent. En wist wat er leefde in de harten van de mensen. En dat is de Heere zelf. Hij weet precies waar degenen wonen
die hem dienen. Waar die 7000 ook toen waren die de knie voor de Baal niet gebogen hadden. Maar hij weet ook de afgodendienaars te vinden. Hij weet de kooplieden te vinden die het met de handel niet zo nauw namen. Hij weet ze te vinden en zal ze vinden. Maar de inwoners van de stad denken, och, waarom zouden we ons druk maken? Want het zal allemaal wel meevallen. Het loopt echt niet zo'n vaart, zoals die profeet het zegt. Want de Heere doet immers geen goed en hij doet geen kwaad. Maar het zal voorzeker niet meevallen als de dag des Heeren daar is. Zeker. Ze proberen dat oordeel wel wat af te zwakken. Want zij zijn immers het volk van God. Het volk van Gods verbond dat apart gezet is van al die andere volken. De Heer had toch al eens meer gedreigd om dat volk van voor zijn aangezicht weg te doen. En heeft het toch in één keer gedaan, dan zal het ook nu wel niet gebeuren. Maar Zefanja tekent daarmee dan ook hoe de toestand van dat volk is. Ze zijn stijf geworden op hun droesem. Dat is een beeld wat ontleend is aan de wijnbouw. Als de druiven rijp geworden waren, dan was het tijd voor de oogst. Dan werden ze geplukt door de boer en vervolgens geworpen in de wijnpersbak. Daarin vertreden tot het sap eruit kwam. Maar dat werd dan in een grote bak opgevangen. Maar daar kon het niet in blijven. Het werd steeds opnieuw weer overgegoten van het ene vat in het andere vat. Om alle vuil, alle onreinheid eruit te krijgen. Want anders zou die wijn op een gegeven moment niet meer te drinken zijn. De wijn moest dus zuiver worden. Wijn die niet overgegoten werd, dat was het beeld van de rust. En dan wel van de valse rust, die hier gepreekt wordt door Zefanja. Het beeld van mensen die nog nooit eens een keer onrustig zijn geworden. Van mensen die nog nooit wakker werden geschud. Want ze zeggen, waarom zou je druk maken? De Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Hij laat alles op zijn beloop. Hij grijpt toch niet in. Ze zijn de gedachte toegedaan dat God liefde is. Dat zeggen we toch maar al te makkelijk. God is liefde. Dat is waar. In zijn Zoon Jezus Christus. Maar buiten hem is zij een verterend vuur. Zo sussen velen zich tot in onze dagen toe in slaap. Maar ondanks dat komt die dag des Heren wis en waarachtig. Het oordeel komt primair over Jeruzalem en Juda. En daarna ook over de wereld rondom. Waarom dit oordeel? Wel, drie redenen worden daarvoor aangegeven in dit gedeelte. In de eerste plaats vanwege de aantasting van de dienst des Heren door de dienst aan de afgoden. In de tweede plaats door de arrogantie, door wereldgelijkvormigheid en daardoor zich door vreemde gewoonten laten leiden. En de welvaart die ze helemaal in hun greep heeft. En in de derde plaats, de hoogmoed tegenover God. En dan zien we het gericht ook komen. En in drie delen ook uiteenvallen. Over Juda en Jeruzalem in de versen 2 tot en met 6. Over Jeruzalem apart in de versen 7 tot en met 13. En dan ook over de wereld in de versen 14 tot en met 18. En toch mag er altijd nog weer gepreekt worden dat er heil is voor mensen, maar alleen voor hen die zich in ootmoed tot de Heere wenden. Vandaar de oproep tot verootmoediging. Deze oproep is dan ook het laatste redmiddel wat de profeet aan mag reiken tot behoud. Niet alleen de Baals en het Heer van de hemel vervreemden mensen van de Heere, maar ook de heersende mode en de hebzucht. Voeg daarbij de onverschilligheid, zelfgenoegzaamheid en het beeld is compleet. En je hoeft vandaag ook in politiek en maatschappelijk opzicht helemaal niet conservatief te zijn om diezelfde gevaren uit de tijd van Zefanja ook nu te onderkennen. Natuurlijk werpen mensen je gelijk tegen dat de cultuurprocessen die zich in onze tijd voltrekken en de heersende mode en de welvaart een mens per definitie niet van God hoeven af te trekken. Dat is ook waar. Maar de praktijk van alle dag waar we mee te maken hebben spreekt aan de andere kant wel een duidelijke taal. Want we hebben allen toch te maken met een grote afval. Zeker in ons land van de dienst des Heren. Dat gold voor de dagen dus van Zefanja niet anders dan voor onze dagen. De menselijke overmoed krijgt alle kant. Want wij kunnen in onze tijd zo ontzaggelijk veel. En waar hebben we God eigenlijk nog voor nodig? En dan laten we maar tot onszelf inkeren. De rijkdom en de welvaart heeft ons soort mensen ook in haar greep. We willen graag onafhankelijk zijn. En in dat streven naar onafhankelijkheid is de Heere God eigenlijk de grote spelbreker. Die moet opzij gezet worden. Of we zetten onze godsdienst naar de heersende mode. En dan wordt God helemaal geneutraliseerd en onschadelijk gemaakt. Daarin zien we dat het praktisch atheïsme echt niet zo ver van onze deur afstaat. De Heere laat zich echter niet uitschakelen. Maar bewerkt zelf door hem bepaalde dag een crisis in een geseculariseerde en van hem vervreemd bestaan. Gods oordeel is dan ook onafwendbaar. Het strafgericht dat allen zal treffen die zich in zelfgenoegzaamheid en zelfoverschatting van hem hebben afgekeerd. Het oordeel, en dat moeten we altijd weer in de gaten houden, begint dus bij het huis van God. Zo is bij Zefanja de prediking van het oordeel over Juda en Jeruzalem geplaatst in het kader van de dag des Heren. Het diep ingrijpende voor het volk van Juda is dat het oordeel niet alleen, zoals gedacht werd, over de volken zou komen, maar dat Juda, het volk van God, ook niet gespaard zou blijven. Dat ook dat volk getroffen zal worden door het gericht. Het oordeel is niet meer af te wenden met allerlei materiële dingen. De enige weg die open staat voordat het te laat is, is de weg van boetedoening, van inkeer, van terugkeer tot de Heere die ze de rug hebben toegekeerd. En die mogelijkheid die mag steeds nog weer gepreekt worden. En die is niet alleen maar voorbehouden aan een bepaalde maatschappelijke of religieuze klasse. Maar die staat open voor iedereen. Het geldt echter alleen voor hen die bereid zijn God te zoeken in ootmoed. En hun levenswandel naar willen richten. Zoals de Heere dat van ons vraagt in zijn wet en eeuwig getuigenis. En daarom is het komende oordeel geen noodlot wat zomaar over de mens komt. Waar we zelf niets aan zouden kunnen doen. Want dat die dag des Heren komt, dat heeft de mens over zichzelf uitgeroepen. Het is het oordeel over mensen die de weg hebben geweten, maar die weg niet zijn gegaan. Want hoe vaak zijn de profeten niet gekomen? Hoe vaak heeft de Heer ze niet gezonden vroeg opzijnde en zendende? Maar steeds opnieuw moet de Heer zeggen, maar ze hebben naar mij niet geluisterd. Het oordeel is afschrikwekkend, maar voor de armen en verslagenen van geest is het toch weer vertroostend. De goddelozen en het kwaad en het lijden hebben niet het eeuwige leven. Ootmoed is bij Zefanja naast de dag des Heren een van de hoofdthema's. Alleen als het volk zich voor de Heren verootmoedigt, dan is er heil te verwachten. Mogen voor ootmoed ook een invullen de vrezen des Heren. Dat staat tegenover hoogmoed en trots. Het is daarom geen wonder dat de Heere Jezus de armen en ootmoedigen en hen die gesmaad en vervolgd worden om zijnentwil zalig spreekt. En stelt hij het heil van de jongste dag in het vooruitzicht. Ze ontvangen het van hem die zachtmoedig en nederig is van hart. Hij is de koning die tot Sion komt, zachtmoedig en rijdend op een ezel. Hij is als de nederige, ook de gehoorzame, want hij is gehoorzaam geweest tot het einde. Ja, tot in de dood aan het kruis. Maar daarna heeft zijn hemelse vader hem ook uitermate verhoogd. Nadat hij dood en graf heeft overwonnen. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat alle knie zich voor hem zal buigen. In de hemel, op de aarde en die onder de aarde zijn. Zo is hij de middelaar en broeder van alle nederige, ootmoedige en gehoorzaam aan de wil van God. Ondertussen pakken zich donkere wolken samen boven Juda en Jeruzalem en de volken. De Heere gaat alles wegrapen. In het oorspronkelijk staat er een woord wat betekent er een einde aan maken. Bij elkaar brengen, oogsten. Maar nu niet om de oogst binnen te halen en die in zijn schuur te vergaderen. Maar om die bijeen te brengen en te voeren de ballingschap in. De Heere had het verkondigd. Dat ze in dat land overvloeiende van melk en honing mochten blijven wonen. Als ze in zijn wegen zouden wandelen. Maar anders zou hij ze de ballingschap invoeren. En dat gaat straks gebeuren. Maar dan is het groot. Jesaja had al geprofeteerd dat de rest weer zal keren. Dan zal hij weer gaan oogsten. Weer bijeenbrengen. Om die rest weer terug te brengen in het beloofde land. Omdat daar de belofte lag van de Messias die komen zou. Maar hier staat de Heere zal alles wegvagen. Hierin ligt een sterke herinnering aan de zondvloed. Dan zou Israël ervan doordrongen moeten zijn wat toen gebeurd was en wat toen uitgekomen is. Dat zal de Heere nu ook doen. Maar evenmin als in de dagen van Noach de mensen luisterden, hebben ze het hier bij Sefanja gedaan en zullen ze straks vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus ook niet luisteren. Het volk kan het weten dat de Heer het ernst is, dat het geen loos dreigement is, dat hij het zal doen. Niets blijft er gespaard. Mensen, beesten, vogels, vissen, ze vallen allen onder het oordeel. Opvallend is hier de volgorde waarin het genoemd wordt. Mensen, beesten, vogels, vissen. Zelfs de vissen die bij de zondvloed niet genoemd werden, worden hier wel genoemd. En het is de omgekeerde volgorde van de schepping. Toen werd de mens als laatste geschapen als kroon op de schepping. Hier wordt hij als eerste genoemd, omdat de mens verantwoordelijk werd gesteld over de hele schepping. De schepping leidt mee als de Heere de goddeloosheid van de mens komt bezoeken. De goddeloosheid brengt lijden en ondergang over mens en beest. De Heere zal de ergernissen, de struikelblokken, het Griekse skandalon wegnemen. Die zijn er namelijk de oorzaak van dat een mensenkind ten val komt. En die struikelblokken zijn duidelijk genoemd door de profeet. De prediking van het gericht is dan ook heel concreet. Want hoe zou een mensenkind anders ooit in de schuld kunnen komen als er niet duidelijk gezegd wordt waar het fout zit in zijn leven? Hoe zouden we ons anders verootmoedigen voor de Heer? Het was geen onbekende zaak waarover de profeet sprak. Hij sloot aan bij de algemene verwachting in die tijd over de verschijning van God. Dat het zou gebeuren onder verschrikkingen in het heelal. Dan zou alle vijanden van God en zijn volk onheil brengen. Maar het volk maakt hier dan de vergissing dat zij denken buiten schot te blijven. Dat zij een uitzondering zouden gaan vormen. De profeet gaat nu verder. Hij houdt niet stil bij de volken. Nee, hij begint juist bij het volk van God. En dat is het schokkende voor de toehoorders. De Heere zal tegenover Juda en Israël geen andere houding aannemen en komen met zijn straffende gerechtigheid. De Heere zal zijn hand uitstrekken tegen Juda en alle inwoners van Jeruzalem. De hand uitstrekken, dat is normaal, de hand uitstrekken naar omhoog. De gebedshouding, zoals die werd aangenomen onder het volk. Dat is de gebedshouding ook van de Heere. Wanneer hij tot zijn volk zegt, kom tot mij. Hetzelfde treffen we ook bij Paulus aan. Wanneer hij zegt, wij bidden u als gezanten van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar hier is het geen uitstrekken in gebed, maar ten oordeel. De Heere strekt zijn hand over Juda en speciaal over Jeruzalem, het hart van Juda uit om ze te straffen. Afgodendienst was de Heere een gruwel. De hervorming van Josia was niet volkomen geweest. Tussentijd, terwijl de koning het volk toch op de goede wijze voorging, was het hart van het volk niet veranderd, maar hetzelfde gebleven. Maar dat betekent niet dat ze hadden die keuze gedaan door Baal met God te vereenzelvigen. Elia had het volk van het tienstammenrijk ook al een keer voor de keuze gezet. De Heer of Baal, een compromis door te hinken op twee gedachten, is niet mogelijk. De dienst aan Baal is een doorn in de ogen des Heeren. En daarom zal hij de priesters van Baal ook verdelgen. Verdelgen, dat betekent in dit verband ophouden aan iemand te denken, helemaal laten verdwijnen. Alles wat in strijd is met de dienst des Heeren moet het veld ruimen. Voor velen stond het dus, net als in onze tijd, in de sterren geschreven. Die zouden het lot van de mensen wel gaan bepalen. Koning Achas was ermee begonnen, Manasse was ermee doorgegaan. En daarmee zweren ze bij andere goden. Zweren bij een god betekent zijn naam belijden. Maar nu is het echter genoeg. Heel indringend klinkt het dan ook uit de mond van de profeet. Zwijg voor het aangezicht des Heren, Heren, dan de dag des Heren nadert. Zwijg veronderstelt meer dan stilte alleen. De profeet drukt zijn gevoelen uit voor de nadering van God. De dag des Heren nadert. Deze dreigende oproep is luider bij Sefanja dan bij de andere profeten aanwezig. Het is de dag van het oordeel. Van oorlog, dreigende pestilentie en natuurrampen. Die gaan in die verschrikkelijke catastrofe vooraf. Het naderende einde en daarmee de komst van een nieuwe dag is een constant gegeven bij de profeten. Er is zwaar weer op til. De stormbal is gehesen. Als Sefanja daaraan denkt, dan wordt het hem zwart voor de ogen en duizelt hij. De zware woorden rollen als een onweer over elkaar heen. Verbolgenheid, benauwdheid, angst, verwoesting, duisternis, donkerheid, wolken, dikke duisternis. Moet dat nu zo nodig op deze wijze? Hebben we hier bij Sefanja te maken met een ras pessimist, met de grootste zwartkijker onder de profeten? Is het de bedoeling van Sefanja om dat volk alleen maar bang te maken? Nee, we weten wel beter. Want de theofanie, de verschijning van God, heeft altijd twee kanten aan zich. Een verschrikkelijke, omdat zijn heiligheid alles verteert wat van hem vervreemd is, maar een heerlijke kant, omdat hij het leven geeft aan allen die hem liefhebben, hem eren en vrezen. Door alles heen klinkt steeds weer de oproep tot bekering. De Heere gaat een offer brengen. Waar is het offerdier? Vroeg Isaac aan zijn vader Abraham toen ze op weg waren naar Moria. Waar is het offerdier? Vragen we hier opnieuw. Hier is het geen dier wat geofferd zal worden. Hier gaat de Heere God zijn volk offeren. De omringende volken zijn de getuigen, de genoden, die zullen het zien wat de Heere gaat doen. Wat in andere omstandigheden een feest zou zijn, wat in Genesis nog wel als een troost klonk, is hier een verschrikkelijke zaak. Als de dag des Heeren aanbreekt, zal de Heere al zijn vijanden bezoeken, ook de vijanden onder zijn volk. De enige die dus niet genoemd is, is de koning, omdat hij nog te jong is. De rest van de koninklijke familie is wel bij het oordeel betrokken. Innerlijk nog uiterlijk hebben ze zich verzet tegen de invloeden van buiten. Ze probeerden door zich te kleden volgens de laatste mode de verdwenen binding aan de Heere, aan het recht en de gerechtigheid daarmee te bedekken. Ze waren ontrouw aan de God van het verbond. De gevolgen van het goddelijk strafgericht zullen hoorbaar zijn. Gehuil vanaf de vispoort, weeklacht vanuit de nieuwe stad en een grote breuk op de heuvels. Op de dag van het oordeel komen de vijanden uit het noorden Jeruzalem binnen. Daar liggen de voorstad en de vispoort. De vijanden zullen een spoor van vernieling trekken. Het gedeelte waar de handel gedreven werd, zal evenmin ontzien worden. En het nieuwe gedeelte van Jeruzalem was in korte tijd vele mensen komen wonen die gevlucht waren naar de val van het Tienstammenrijk. En de stad was uitgebreid van ongeveer 1100 naar 4000 inwoners. Het oude gedeelte is dan ook de oorspronkelijke stad van David. Maar dat gedeelte zal ook vallen. Het oordeel is volkomen. De Kanaanieten worden ook genoemd, letterlijk het volk van Kanaan. Het was het handelsvolk. De Israëlieten waren landbouwers en veehouders. De Kanaanieten, in het bijzonder de Feniciërs, waren bedreven in de handel met alle kwalijke praktijken die met koop en verkoop toen en nu in het oosten, en niet alleen daar, bleken samen te gaan. Sinds de koningentijd hadden de Israëlieten de handel ook leren kennen en bij de uitoefening daarvan die kwade praktijken van hun leermeesters ook overgenomen. Ook in de handel was er dus geen onderscheid met de volken rondom. Geloof en maatschappij zijn nu eenmaal geen twee gebieden die we zomaar even gemakshalve van elkaar kunnen scheiden. Schilderachtig tekent Zefanja hoe de Heere de donkere huizen van de stad binnengaat. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Niets zal er voor hem verborgen blijven. Bij de lamp van zijn woord zal de Heere in alle donkere hoeken en gaten van de huizen van Jeruzalem de Hoge Heere opzoeken, onverschillig en zelfgenoegzaam van hun rijkdom genieten. De materiële welvaart heeft ze afgestompt, dat ze geestelijk zo traag geworden zijn dat ze niet meer met de Heere rekenen. Ze denken dat zo hij al bestaat, hij toch niet zal optreden in het wereldgebeuren. Maar wat een vergissing. De Heere gaat als het ware als een rechercheur gewapend met de lamp hoogstpersoonlijk op zoek naar die hooggeplaatste en zelfgenoegzame rijke lieden. Dat onderstreept eens en te meer dat het oordeel onontkoombaar is. De Heere zal hen opschrikken uit een onverschillige zelfgenoegzaamheid. Hun vermogen zal geplunderd worden, hun huizen verwoest. Deze Heere zijn de God van het verbond ontrouw geworden. En zullen daarom door de sancties die op het overtreden van het verbond staan, getroffen worden. Zo zal het gericht over Juda en Jeruzalem komen. Maar op de dag des Heren blijft ook de rest van de wereld niet buiten schot. Die dag van de afrekening is heel dichtbij. De dag nadert met de snelheid van een orkaan, dat altijd onheil aankondigt. Die dag zal in ieder geval ontzettend zijn. Zelfs de grote monden zullen gestopt worden. De held, de mensen die anders nooit bang zijn, die zullen dan schreeuwen. Dreigend hangt die naderende dag over Israël en de volken. De nadruk op de dag des Heren ligt hier nog niet eens zozeer op een bepaald tijdstip, maar op een gebeuren. Het kan een onheilskarakter dragen, maar ook een heilsfeit worden. Hier bij Zefanja is het echter de eerste betekenis, omdat de Heere hier in grimmige toren wraak oefent. De dag van Gods toren leidt tot paniek en benauwdheid. Het zal een dag van zijn van vernieling, woestenij, duisternis en donkerheid. Daarover zijn de oordelen bij diverse profeten eensluidend. De bazuin zal klinken, krijgsgeschreeuw zal gehoord worden. Krijgsgeschreeuw of geklank. In de godsdienstige betekenis heeft het de betekenis van het volk dat het geklank kent. We zien het bijvoorbeeld bij de val van Jericho. De twee elementen van krijgs- en cultische handeling zien we hier samenkomen. De dag van bazuin en van geklank duidt op dreigend oorlogsgeweld. Dat de vijand nadert. Assyrië nadert. In het tweede jaar trekken ze ten strijde. Dat betekent dus dat ze het eerste jaar het nog niet hebben kunnen winnen. De grote machten zeggen altijd dat ze aan de winnende hand zijn. Dat hebben we ook in de Tweede Wereldoorlog gezien. Duitsland wint op alle fronten, terwijl ze overal werden teruggeslagen op dat moment. De profeet waarschuwt voor het naderen van de strijd, voor het naderen van de dag des Heren. De profeet zelf is niet belangrijk. Het gaat om de stem, zoals Johannes de Doper ook een stem geweest is. De stem die alleen de woorden doorgeeft van God, zoals wij dat ook als dienaren van het woord iedere zondag weer mogen doen. De Heere zal benauwdheid aanbrengen voor de mensen, zodat ze gaan als blinden. Dit moeten we niet geestelijk, maar letterlijk zien, zoals bij Lot bij de mannen van Sodom. Wie in het oude oosten blind was, was volkomen hulpeloos. De straf omdat ze tegen de Heer hebben gezondigd. Ze hebben tegen de Heer gezondigd, is hier een uitroep. Hun bloed zal dan ook vergoten worden, uitgegoten worden, dat het in het stof wordt opgenomen. Hun vlees is niet meer waard dan drek en vuil. Alle zilver en goud zal geen uitkomst meer bieden. Wat van tijd tot tijd mogelijk was als een stad belegerd werd, om zilver en goud als afkoopmiddel voor de terugtocht van de vijand te bewerkstelligen, zal hier niet meer baten. Want het heeft bij de Heere geen enkele waarde. Zilver en goud kan een mens niet redden, alleen het dierbaar bloed van Jezus Christus. Dat kan ons bevrijden van de toorn des Heeren. Het zal met de hele aarde zal het verteerd worden door de gloed van de naijver des Heeren. De Heere zal er een einde aan maken, een verschrikkelijk einde. Zal het onheil niet af te wenden zijn. En toch, dat is het wonder van Gods genade, dat hij die dag nog uitstelt. Voor de laatste maal klinkt de laatste oproep uit de mond van de profeet dat boete doen. Er moet een vaste worden uitgeroepen om het oordeel des Heren af te wenden. Vandaar de oproep tot het volk om zich te doorzoeken, te onderzoeken. Er is een misschien nog redding. Redding voor een volk dat geen verlangen heeft om naar de wetten des Heren te leven. De profeet probeert het volk aan het werk te zetten in een heilzaam zelfonderzoek. Waarom is dit nodig? Wel, opdat ze tot ontdekking zullen komen dat het in hun verhouding met de Heere niet goed zit. Dat het veranderen moet in hun leven. Er is evenwel haast bij dat onderzoek geboden, want de dag des Heeren nadert. Nog is die dag er niet, maar hij komt zeker. Misschien hebben velen die oproep van Zefanja wel erg zwaarmoedig gevonden. Zo'n jonge man nu op zo'n wijze preken met zulke zwaarwegende woorden. Is het wel zo zwaarmoedig als je iemand waarschuwt voor naderend gevaar? Dat zal niemand toch ooit durven te beweren. Zo is Zefanja met die lantaarn door de stad gegaan. Zo meteen zal de Heer de stad ook doorgaan. Dan zal hij allen die niet met hem wilden rekenen wegrapen. Voordat de Heere dat doen zal, laat hij nog de oproep tot bekering uitgaan. Een oproep die ook vandaag voor de gemeente onder het nieuwe verbond geldt. Een vraag waarmee we tenslotte tot onszelf inkeren. Hoe is het in onze verhouding tot de levende God? Of stellen wij ons in 1996 ook gerust met de gedachte dat het wel mee zal vallen? De dag des Heren nadert ook nu weer. De dag waarop de Heer Jezus Christus zal wederkomen. Want we belijden het toch iedere zondagavond, dat hij zal wederkomen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. De dag des Heren komt. De Heer Jezus heeft erover gesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. We komen het ook tegen in de brieven van de apostel. In het Nieuwe Testament gaat het wel om een precieze aanduiding. Een dag die de Heere zelf heeft bepaald. Alleen wij weten die dag niet. Ook al krijg je af en toe, zoals recent, toch nog weer van iemand een schrijven waarin hij bij goddelijk licht beweert het beter te weten dan de Heere, tegen het getuigenis van de schrift in, toch precies die dag te weten. En dan volgt een hele berekening. Maar van die dag nog die uren weet niemand. Want anders zou toch het waken, waartoe de gemeente wordt opgeroepen, helemaal komen te vervallen. Als we precies zouden weten, dan en dan komt de Heer Jezus, dan zouden we ook zo gemakkelijk in zelfgenoegzaamheid nog doorleven, denken dat we nog wel de tijd hebben. Wat een zegen dat er voor de oordeelsdag echter nog een andere dag geweest is. Hier in dit gedeelte was sprake van het feit dat God een offer gebracht heeft. Zijn volk. Maar ik denk aan een ander offer. Aan dat offer dat, van dat lam dat God zichzelf ten brandoffer heeft voorzien. Dat de Heere zijn enige geboren zoon, het allerliefste wat hij had, voor zijn volk en kinderen geofferd heeft op het kruishout van Golgotha. Op die goede vrijdag, ter op de kruisheuvel van Golgotha, heeft God de zonde op, van de hele wereld op zijn zoon doen aanlopen, en daar werd de hitte van zijn gramschap geblust. Over die dag hebben de profeten ook mogen profeteren. En dat was een groot wonder. Wat daar zich voltrokken heeft, wat we nooit zullen kunnen begrijpen, daarbij staat mijn verstand vol eerbied stil. Maar hier hebben we het bewijs dat er meer is dan een misschien. Het is zeker, want het heeft geklonken, het is volbracht. Er is een goddelijk maar, luister maar. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat is een volk dat ook vandaag acht geeft op de tekenen der tijden. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen in velerlei plaatsen. En al die dingen die er op dit moment plaatsvinden op seksueel gebied. En vervolging om de naam des Heren. Het is alles aan de orde van de dag. Maar als we goed luisteren, dan horen we in die tekenen juist de voetstappen van de Heer Jezus steeds dichterbij komen. Zo houdt de Heer door het oordeel heen zich toch nog een volk over. Hoe groot dit volk zal zijn, ik weet het niet, bij geen benadering zelfs. Maar toch weet ik wel dat het een grote schare zal worden die niemand tellen kan. Die zal mogen komen uit alle geslacht, volk, taal en natie om deze koning, die ons van Israëls God gegeven is, voor eeuwig te mogen dienen. Het gevaar is groot dat we in dezelfde fout vervallen als van Juda en Jeruzalem wel eer. De Heer is nog niet gekomen, ook opdat wij nog de tijd hebben om ons te bekeren. Hij wil niet dat er enige verloren gaan, zegt de apostel, maar dat ze alle tot bekering komen. In één keer zal daar de dag des Heren zijn, als Christus wederkomt op de wolken. Die dag zal er even plotseling zijn als een dief komt in de nacht. Dan zal alles nieuw worden. De elementen zullen branden en vergaan. Zo verwachten we en haasten ons naar de toekomst des Heren. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een wonder als we in die heerlijke toekomst mogen delen. Een dag zal dan aanbreken waar nooit meer een einde aan zal komen. Want al daar zal geen nacht meer zijn. Het laatste overblijfsel van de chaos is dan verdwenen. De Heer Jezus is daartoe in die diepe ellende van ons mensen ingedaan. In de nacht van onze zonden en schuld om voor eeuwig het licht te maken. Ellendigen en armen hebben in hem hun helper en hun redder. Als die grote dag aanbreekt, zal dat ellendige en arme volk uit de mond des Heren mogen horen: kom in, gij gezegende van mijn Vader, en beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Dan zullen ze voor eeuwig bij de Heren zijn, nooit meer te hoeven en nooit meer te kunnen zondigen. En mogen ze zingen: het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Stel voor dat we nog met elkaar gaan zingen uit Psalm 85.
Het eerste vers, gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Het eerste vers van Psalm 85.